De potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp. Gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld.
Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer strenger gaat controleren. Of dat betekent dat de zeestraat weer helemaal wordt gesloten, is nog niet duidelijk. De Nationale Garde stelt dat Amerika doorgaat met piraterij onder het mom van een zogenaamde blokkade, en dat Iran de waterweg daarom weer onder strikt beheer van de strijdkrachten stelt. Gisteren kondigde Iran de heropening aan, maar Amerika blijft Iraanse havens blokkeren. Die blokkades moeten dus eerst worden opgeheven, zegt Iran. Het land liet vanochtend wel een aantal tankers door, naar eigen zeggen als gebaar van goede wil. Op de Schelde bij Antwerpen is een Nederlands vrachtschip gezonken nadat het tegen een meerpaal was gevaren. De twee opvarenden sprongen in het water en zijn door de brandweer gered. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het zinken is diesel in het water terechtgekomen. Het opruimen daarvan gaat de hele dag duren en daardoor ligt het scheepvaartverkeer bij Antwerpen stil. Het bergen van het schip gaat nog dagen duren. In Amsterdam is een man van 46 aangehouden vanwege de dood van zijn partner. De vrouw werd gisteravond doodgevonden in een woning in het oosten van de stad. De man zou even later zijn opgepakt. Volgens omroep AT5 zit de verdachte in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In de Botlek heeft brand gewoed in een binnenschip met huisafval. Het vuur ontstond vannacht. De zogenoemde duwbak werd daarna verplaatst naar de kade, waar de brand werd geblust. Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat nog wel uren duren. En dat kan leiden tot stankoverlast in Vlaardingen en Schiedam. Dan nog het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Daarna vanuit het westen regen. Voor de buien wordt het 15 tot 20 graden. Daarna hooguit 12 graden. Morgen veel bewolking en regen. En dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
Goed groen is een goede koop.
Borgstee, Assen.
Kijk, Kramer Keukens vernieuwt de showroom. Daarom profiteer je nu van voordelige, hoogwaardige showroomkeukens en apparatuur. Direct beschikbaar en met het vertrouwde Kramer vakmanschap. Dit is het moment. Dus wacht niet te lang en kom naar de showroom van Kramer Keukens in Smilde. Kijk op kramerkeukens.nl.
Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
In Hoogeveen.
Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
Kurk 24.
Kurk24.nl.
Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
Was elk broodje kaas maar een broodje Beemster? Want broodjes houden van Beemster. Pistoletjes, tosti's, pita's, flatbreads en zachte witte puntjes. Ze smaken allemaal beter met echte kaas. En echte kaas komt uit de Beemster.
Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
Nieuw. Beemster Royaal. Ideaal voor op je tosti.
TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
Beren goed, thanks bo.
Social Deal, deals die je niet mag missen.
En actie olifant.
Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl.
Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
Radio Drenthe.
Casata.
Met Margriet Benak.
Goedemiddag allemaal. Het is zaterdag 18 april 2026. Mooi dat je weer luistert vanmiddag naar Casata. Dat is aflevering 1332. En daarin praten we met directeur Meltje de Groot over de voortdurende glijvlucht van Groningen Airport Eelde. Want het vliegveld kampt al tijden met dalende passagiersaantallen, het verdwijnen van vakantievluchten en dus toenemende financiële zorgen. Valt het tij nog wel te keren? Daar mag Meltje de Groot straks antwoord op geven. En waar je wiegje staat, bepaalt nog altijd je kansen in het onderwijs. Want woon je in de plattelandsregio, dan kan het zomaar zijn dat je schooladvies lager is dan wat je zou kunnen. Nou, hoe dat kan, daar praat ik vanmiddag over met onderwijsprofessor Anneke Timmermans van de Rijksuniversiteit Groningen. Culturele duizendpoot Erik Harteveld is hier vanmiddag. Eindelijk als winnaar van de culturele prijs van Drenthe, waar hij al jaren op zat te azen. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week en speciale tafelgast is vanmiddag de nieuwe directeur van Marketing Drenthe. En dat is Yvonne Cornax. Dat alles straks in Casata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe en wel van Herma Boer. Goedemiddag, Herma.
Goedemiddag. Door wolvenaanvallen is er een toenemende behoefte aan een duidelijk beleid voor natuurbeheer met grote grazers. In verschillende Drentse natuurgebieden worden paarden en runderen ingezet, maar onder meer bij de Elperstroom en bij het Drents-Friese Wold zijn runderen en ponies gegrepen of gedood door wolven. Volgens de wet moeten dierhouders hun dieren beschermen tegen roofdieren, maar hoe ze dat moeten doen staat niet duidelijk omschreven. Het Rijk geeft aan dat er wordt gewerkt aan een duidelijker beleid. Op de Rijksweg bij Nijenveen stond vanochtend een auto in brand. De bestuurder ontdekte de brand tijdens het rijden en kon op tijd uit het voertuig komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto flinke schade opliep. Tijdens de brand en de bluswerkzaamheden waren er flinke rookwolken en die trokken over de naastgelegen snelweg A32. De Rijksweg bij Nijenveen was tijdelijk afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. De oorzaak van de brand heeft vermoedelijk te maken met een technisch probleem. Station Coevorde gaat op de schop om het geschikt te maken voor de nieuwe treinverbinding Coevorden-Bad Bentheim in Duitsland. Er komt een nieuw perron voor de treinen van de Bentheimer Eisenbahn en een lift om sneller van de Duitse treinen naar de treinen naar Emmen en Zwolle te kunnen komen. Aan het einde van het jaar gaat het station in Coevorde 9 dagen dicht. Van 14 tot 23 november rijden er dan geen treinen van en naar Coevorde. En het voormalige pand van discotheek Hollywood in Hoogeveen gaat tegen de vlakte. Volgens de gemeente is het gebouw vlakbij de Tamboerpassage verouderd. Daarnaast zit er asbest in het gebouw en zitten de gevelplaten aan de buitenkant los. Hergebruik is nog onderzocht, maar dan zou de locatie flink gerenoveerd moeten worden. De gemeente heeft daarom besloten om het gebouw te slopen en dat gebeurt in de tweede helft van dit jaar.
Ja, voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis. Goedemiddag.
Mooi Margriet, goedemiddag.
Ja, ik had gedacht, lekker weekendje, motorrijden, lekker zonnig weer. Zit er niet in, hè?
Nou, de motorrijden kan er wel gaan lukken. Alleen, ja, die zon, dat kan ik je helaas niet meer toezeggen.
Ja, maar nee. Ik ben mooi weerrijder. Moet wel zonnetje zijn.
Ja, dan zou je heel rap nu in Zuidoost-Drenthe nog naar buiten moeten. Want daar schijnt de zon nog. Maar als we nu in het noorden van Drenthe kijken, en ook al in Assen, dan zie je dat het inmiddels al is gaan regenen. Brokkelige neerslag, buiige regens, dat heeft te maken met een oud verzwakkend koufront. Maar de temperatuur die achter het koufront zit, die is nog steeds frisser. Dus we krijgen vanmiddag een daling van de temperatuur te zien. Het is vandaag maximaal een graad of 15, 16. Het zuiden van Drenthe kan nog ietsje daarboven uitkomen. Maar daarna sluit de bewolking zich, gaat het een tijdje buiig regenen. En daarachteraan daalt de temperatuur. Vanavond en vannacht dan is het minimaal een graad of 3 tot 4. Geen vorst deze nacht, zwakke wind blijft erbij staan. Half helder en op plekken waar de wind een beetje wegvalt gaat het tot nevel en mist over. Dus morgenochtend is het enigszins aan de kille kant en plaatselijk is het zicht ook beperkt.
Ja, en gaat de temperatuur dan toch een beetje optrekken? Want als je het al hebt, geen vorst deze nacht, dan denk ik, hoezo vorst? Joh, we zitten in april.
Ja, dat is het probleem. April kan nog wel eens een nachtvorst brengen. En echt een diepe nachtvorst zie ik nou nog niet in de verwachting zitten. Maar de komende dagen wordt het wel steeds wel frisse nachten. We hebben dus morgen te maken met een koelere luchtsoort achter dit koufront. De wind gaat naar het noordwesten tot noorden toe. Wordt matig tot in open gebieden vrij krachtig. En morgen is het meest bewolkt. Soms komt de zon er even tussendoor. En met name in het binnenland van Drenthe ontstaan buien. Dus hoe westelijker en noordelijker je zit, hoe minder buien. En het zuidoosten van Drenthe die krijgt wat meer van die buien. Zijn niet heel fanatieke buien of zoiets. Als er 1 of 2 millimeter valt, dan ben je er meestal al wel.
Fanatieke buien?
Actieve buien, mag ook.
Nee. Fanatieke buien.
Er gaat niet van jetje, er zit geen hagelsteen in, er zit geen onweer op, geen windstoten. Dat zit er allemaal niet bij, het zijn gewoon regenbuien. Maar ja, het zijn wel regenbuien op zaterdag, op de vrije dag voor de meeste mensen. Dat is een beetje jammer. Nacht naar zondag, 1 graad, nou aan de grond tegen vorst aan. En zondag, dat wordt de koelste dag van de serie. Of zondag, dan zit ik inmiddels al op maandag te denken zelfs. Excuses. Zeggen. Maandag is het maar een graad of 11 tot 12. We hebben nog steeds die noordelijke wind erbij. Het is meest bewolkt en in de middag passeren restanten van een oud front. En kan het ook weer even licht spatteren. Dus ja, het is vandaag gaan we dat koufront in. Morgen valt het best tegen in de middag, denk ik wat betreft. Ja. Dan voelt het fris met wat buien. En maandag is ook nog zo'n soort van dag. Maar daarna, ondanks dat de wind noord tot noordoost gaat blijven, gaan de temperaturen toch weer omhoog. Naar 14 tot uiteindelijk 16 graden. In de nachten 1 tot 2 graden. Met geen nachtvorst dus, maar wel fris. En de zon komt terug. Dinsdag dan is het een mix van zon en bewolking met vooral veel zon. En stiekem als ik de woensdag al aan durf te raken in de verwachting, nou dan is er eigenlijk helemaal geen wolk meer over. Dan is het vooral zon met een zwak tot matige noordelijke wind erbij en dus een graad of 16. En dan zijn we weer terug bij iets wat heel acceptabel is voor april.
Ja, en het zijn ook wel prettige vooruitzichten. Zeker als je weet dat voor sommigen eigenlijk de meivakantie al begint, terwijl het nog april is.
Ja, is de schoolvakantie nou al bezig of is het pas vanaf de week hierna?
Ja, de week hierna. Maar sommige plaatsen in plekken in Nederland hebben ze geloof ik deze week al vakantie. Maar wij in het noorden zijn nog niet aan de beurt. Dat is pas vanaf volgende, nou, die aankomende week, zeg ik dan. Hè?
Ja, precies.
Dus dat moeten we nog maar zien, want zover kunnen we niet vooruitkijken, toch?
Nee, daar is de atmosfeer in dit geval niet geschikt voor. Soms als je een heel dik hoge drukgebied hebt, dan durf ik al een week. Maar in deze atmosfeer durf ik het niet aan. We moeten het gewoon afwachten.
Ja, gewoon nog even lekker in spanning zitten. Hans Nienhuis, dankjewel. Fijn weekend.
Fijne middag.
Meer nieuws kun je lezen op onze website @tvdrenthe.nl of op onze app. En anders om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
Radio Drenthe.
Casata.
Met Margriet Benak.
Ja, we gaan het in Casata maar weer eens hebben over Groningen Airport Eelde.
Veel te lang geleden. Margie.
Veel te lang geleden, meer dan een jaar geleden, meld je de Groot. Okay. Want komt het wel goed met jouw vliegveld?
Het komt altijd goed met dit belangrijke maatschappelijke vliegveld. Dus ik denk dat wij de komende tijd vooral heel erg de focus zullen leggen op discussies over routes. Maar ook daarnaast alle ontwikkelingen die spelen op het gebied van de airport campus, nieuwe opleidingen op het vliegveld en de hele verduurzamingsopgave. En je ziet nu natuurlijk gezien de hele crisis in het Midden-Oosten dat het steeds belangrijker wordt.
Ja, ja, want is er al een kerosine tekort bij jullie op Groningen Airport Eelde?
Nee, dat is er absoluut nog niet. Maar er is wel voorspeld door diverse partijen dat als, en ook door het planbureau, dat als dit aanhoudt, dat consequenties kan hebben, of voor de brandstoftoevoer, maar ook voor de prijzen van brandstof. En als de prijzen van brandstof heel erg omhoog gaan,
ja,
en dat zag je de afgelopen periode al, dan zie je dus dat luchtvaartmaatschappijen of extra toeslagen gaan rekenen op de tickets. En dan krijg je natuurlijk de vraaguitval. Dan willen mensen, gaan mensen andere dingen doen. Of je ziet dat de vliegtuigmaatschappijen, zoals ook de KLM al, vliegtuigen aan de grond houdt op bepaalde verbindingen die niet uit kunnen. Dus je ziet echt dat het wel effect heeft. En dat is het lastige in de luchtvaart. We hebben altijd heel veel last van alle verschillende dingen die er in de wereld gebeuren, zoals de geopolitiek, de COVID-crisis, 9-11, noem het allemaal op. En elke keer herstelt het zich wel weer. Maar voor regionale luchthavens duurt dat gewoon echt veel langer. Dus we zijn nu nog in de herstelperiode na de COVID. vijf jaar geleden. Ja. En als er nu weer iets overheen komt, daar hebben we wel veel last van.
Ja, ja. Maar ik wil even nog mijn verhaaltje afmaken. Want van komt het nog wel goed met het vliegveld?
Ja.
Ik wil even toch de aanleiding hiervoor is. Namelijk, een paar jaar geleden is er door de regionale overheden, de aandeelhouders, miljoenen in het vliegveld gestoken. Dus toegezegd 46 miljoen euro voor de komende 10 jaar. Met de ambitie dat de luchthaven ging groeien naar 350.000 passagiers. Maar in plaats van die groei is er eigenlijk alleen de laatste jaren maar krimp. En jij geeft al aan van corona heeft er ook een rol bij gespeeld. Maar het zakt gewoon maar door en door. 109.000 passagiers vorig jaar. En jullie voorspellen dit jaar 100.000. Dat zijn er nog weer minder. En dan raken jullie ook nog eens vluchten kwijt naar Kos en Mallorca. Dan denk ik van, daarom mijn vraag van, komt het wel goed met het vliegveld? Zeker omdat jullie voor dit jaar een tekort verwachten van 7,6 ton, waarbij jullie eigenlijk door de reserves heen raken.
Nou, zo erg is het nog niet. Maar het is wel zo dat, kijk, die voorspelling van 350.000 passagiers, die staat nog steeds. Maar
papier is gewillig, hè, zeg ik dan.
Nee, maar goede ontwikkeling en ambitie, dat blijft bestaan. En er is ook nog steeds veel schaarste op de markt. Dus te weinig capaciteit. Ook nu Defensie extra capaciteit gaat claimen op alle vliegvelden eigenlijk wel in Nederland, zie je dat die schaarste niet afneemt. Er zijn natuurlijk wel een aantal ontwikkelingen voor de korte termijn die het lastiger maken. Ik ga zo even iets vertellen over de vliegbelasting.
Ja, maar daar komen we straks op. Oh. Want we gaan straks even dieper die luchthaven induiken. Je bent namelijk nu 5 jaar directeur.
Klopt.
En ik heb het afgelopen 5 jaar eigenlijk alleen maar negatieve zaken gehoord als het gaat om aantallen bij Groningen Airport Eelde. Is het nog wel leuk na 5 jaar, Meltje, de grote directeur te zijn?
Fantastisch leuke baan. En ik moet zeggen dat het gaat, kijk, het is hoe je zo'n luchthaven bekijkt. Vanaf het begin heb ik gezegd, wij zijn maatschappelijke infrastructuur. Wij zijn ontzettend belangrijk voor de regio. Als je ook de aandeelhouders hoort over Groningen Airport Eelde, en dan heb ik het over gedeputeerden ook, die zeggen allemaal, wij supporten deze luchthaven, want wij willen in de regio gewoon een eigen luchthaven. Voor alle donororgaantransplantatievluchten, voor alle opleidingen die er zitten en nog komen, voor, laten we zeggen, de verbindingen die we nu ook hebben met Norwich en ook met Esbjerg gaan krijgen voor bedrijfsleven.
Zakelijke
in de regio.
Vluchten, ja, ja.
Nee, maar dat zijn wel hele belangrijke kenmerken. Mm-hmm. Dus ik zeg, ook al zouden wij bij wijze van spreken nooit meer een passagier op de luchthaven krijgen die op vakantie gaat, wat ik heel verdrietig zou vinden. En wat ik ook niet verwacht. Maar Griet, dan nog hebben we bestaansrecht vanuit het feit dat we een hele belangrijke maatschappelijke rol hebben.
Nou, bestaan jullie komende maand 95 jaar.
Ja.
23 mei 1931 is het vliegveld officieel geopend.
Klopt.
Is het nog wel aanleiding om een feestje te vieren, ondanks alle zorgen die er zijn?
Nou, wij kijken naar 100 jaar Groningen Airport Eelde.
Oh, ja, moeten nog even
dus
5 jaar wachten.
Even die ambitie. En we hebben ook gezegd, we gaan in ieder geval de formulieren voor de koninklijke status eens even opvragen, hoe dat proces werkt. Want ik denk dat dat best bijzonder is.
Want denk je dan dat je er nog wel bent met Groningen Airport Eelde?
Absoluut.
De 100 jaar, die ga je zeker
halen? Absoluut. En dan gaan we een heel groot feest geven.
Okay,
nodigen goed. Jullie misschien uit op Groningen Airport Eelde?
Ik heb een winstwaarschuwing. Op het moment dat je een koninklijk predicaat wil hebben, dan moet je er al jaren van tevoren mee beginnen. Dus dan moet je dat nu al wel doen, want anders ga je het met 100-jarig bestaan niet halen.
Nee, en dat heb ik ook gehoord. Dus daarom zei ik ook al, gaan we op korte termijn dat in ieder geval aanvragen.
Even een korte vraag. Nu werd gisteren ook nog bekend, minister Karremans die wil Lelystad Airport.
Ja.
2027, oktober, openen. 10.000 commerciële vluchten naar vakantievluchten. Weer een concurrent erbij.
Zeker. En ik denk ook dat dat zo is. Dus uiteindelijk is dat ook een concurrent. Ik denk alleen
dus
wel
nog weer minder voor Groningen en
Airport Eelde. Nou, het staat ook in het regeerakkoord dat ze dat willen doen. Dus die brief van gisteren aan de Kamer, en de volgende week is er ook een debat over, die is niet echt nieuw. Ik heb hem bekeken en er staan niet nieuwe dingen in.
Maar je hebt geen slapeloze nachten van een extra gehad?
Nee, want zeker niet. En ik geloof en dat is bij vele mensen ook het beeld, dat het nog wel even gaat duren voordat alles geregeld is, wat nodig is voor die vergunning.
Maar het is een concurrent voor jullie, waardoor jullie misschien toch weer minder in trek zullen zijn bij charters.
Ja, zeker. En wat ook interessant is, dat er is iemand aan de Rijksuniversiteit Groningen, Felix Pot, die heeft ook aangegeven dat op basis van analyses dat dat ook zo is. Hè? En dat je ook ziet dat als Lelystad open gaat, dat een deel van het verkeer daar ook vandaan gaat.
Ja, dus daar word je weer niet vrolijker van.
Nee, dus daarom zeg ik ook, Margriet, er zijn heel veel factoren. Eén is Lelystad, de andere is de maximale capaciteit van luchthavens, want ook rondom Schiphol speelt nog van alles. De volgende is natuurlijk ook de toestand in de wereld. Lijkt wel, dat is ook heel belangrijk.
Geef je Hilteman de
toestand. Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Die is niet meer volgens mij, maar dat is wel een hele inderdaad, een naam in het vak. Maar dat zijn wel de dingen die allemaal eromheen spelen. En dat maakt het werk ook zo leuk, Margriet. Maar ook maakt het werk leuk dat we heel veel andere zaken doen rondom de verduurzaming, waterstof. Ja. Maar ook rondom onze airport.
Ze gaat maar door, hè? Want ze wil gewoon. Ik wou even naar de speciale tafelgast. Vind je dat goed?
Ja, sorry.
Het gaat ook over reizen, recreatie en toerisme. Ja. Maar ik had even die vraag nog van Lelystad nog scherp op het netvlies. Dat ik denk van. Ook dat nog.
Geen probleem. Ja.
Straks gaan we er dieper op in wat allemaal de bedreigingen zijn. Ook voor jullie.
Kansen.
Maar ook de kansen die jij altijd blijft zien.
Ja.
Want jij bent toch altijd positief ingesteld. Zeker. Het glas is niet half leeg, maar het glas is half
leeg. Hoe kan het wel?
Ja, hoe kan het wel? Want een speciale tafelgast vandaag is Yvonne Cornax. En zij is de nieuwe directeur van Marketing Drenthe. Ratatata. Nou, officieel nog niet per 1 mei, maar onofficieel al wel. Want de directeur die vertrokken is, Astrid Krum, is al weg. Dus eigenlijk ben je toch al aan de slag als directeur?
Ja, Astrid is nu op vakantie. En terecht, hè, dat mag ze ook even.
Ja. Maar, in between jobs, zeg maar.
Ja, dus ik ben nu aan de slag. Officieel start zij in haar nieuwe functie per 1 mei. Maar als je directeur bent, en dat geldt ook voor haar nieuwe job. Dan begin je eigenlijk al meteen een beetje.
Ja, maar we hebben het nu over jou. Astrid is geweest, die heeft hier ook al afscheid genomen in Cassata. En jij bent trouwens helemaal niet nieuw bij Marketing Drenthe, want je zit er al meer dan 13 jaar.
Ja, zeker.
Marketingstrateeg.
Ja.
Ja. En was het dan ook duidelijk al dat op het moment dat Astrid zou vertrekken, dat jij dacht van, yes, nu ben ik aan de beurt.
Nou, ik heb eerst even wel een traantje weggepinkt toen Astrid zei dat ze wegging. Want we hebben echt ontzettend fijn samengewerkt. Maar ik heb haar daarvoor ook al 2 keer vervangen. Dus dan voor een hele korte periode.
Vanwege gezondheidsproblemen.
Ja, dus het was eigenlijk voor mij wel meteen duidelijk dat ik dacht, ja, dit gaat meteen ook kriebelen. Dan wil ik eigenlijk ook wel graag die rol overnemen. En daarover ook wel stevige gesprekken gevoerd, hoor, met onze Raad van Toezicht. Dus die hebben niet meteen gezegd van,
jij hebt een stevig gesprek met hun gevoerd. Of andersom.
Zij met mij. Oh, ja, zeker. Ja, zij met mij. Ja.
Hebben we wel de juiste vrouw op de juiste plek. Maar wat wel leuk is, dat er uiteindelijk weer een vrouwelijke directeur de opvolger is van een vrouwelijke directeur.
Ja.
Toch?
Ja, dat vind ik ook.
Ja, ja. Je geeft dan leiding aan een team van 12 mensen in totaal.
Ja, dat klopt.
En als we het hebben over Marketing Drenthe, leg nog even heel kort uit. Waar hebben we het dan over?
Nou, de korte versie is Marketing Drenthe is er voor recreatie en toerisme in Drenthe. Dus wij verleiden mensen voor een bezoek aan Drenthe. Dus af en toe bijna een beetje een concurrentie met de Groningen Airport Eelde. Maar zij zitten ook in onze marketingadviesraad.
Want al dat volk wat vertrekt nog wel met de charters.
Wij hebben natuurlijk het liefste dat ze hier komen in Drenthe. Maar goed, het is mooi als we het belang van recreatie en toerisme met elkaar voor opzetten. Dus dat is ook waar we aandacht voor vragen. De waarde van recreatietoerisme voor Drenthe. Dus we doen onderzoeken. We hebben mooie campagnes staan. We hebben een heel social media pakket, online zaken. Maar we zijn ook bezig met hele mooie projecten. Van Gogh, koloniën van weldadigheid. Nou, zo'n hele
meer aan de cultuurkant, hè? Jullie zoeken toch behalve de natuur ook de cultuur.
Nou, we hebben nu net ook weer gestart met een mooi project met recreatieschap. Met de provincie rondom wandelen. Er komt een nieuwe wandelagenda om ook daar weer nieuwe impulsen aan te geven. Dus het staat nooit stil bij ons.
Nee, dat is ook goed. Altijd in beweging. Wat maakt Drenthe in jouw ogen bijzonder?
Ja, we profileren niet voor niks Drenthe als oerprovincie van Nederland. En we zetten eigenlijk de kracht van oer zetten wij centraal. En dat vind ik ook oprecht.
En help me nog even, oer. Ik denk dan wel aan die taxi toen met een hunebed op het dak wat in Amsterdam rondreed. Ja, dat is ook oer.
Ja, dat vind ik zelf iets. Het was een geinige actie. Maar voor mij zit de kracht van oer ook echt gewoon terug naar je oorsprong. Kunnen opladen. En ik denk dat, we vergeten dat soms wel eens in Drenthe. Maar dan kan je hier echt perfect. En misschien nog wel beter dan op heel veel andere plekken. We hebben ontzettend veel groei. We hebben een ontzettend mooie provincie, maar ook hele vriendelijke mensen. Het is gewoon heerlijk ongedwongen. Dus wil je even op adem komen, ja, dan Is voor mij wel echt Drenthe de plek om naartoe te gaan.
Zoek de rust in Drenthe en de aardige mensen.
Mooi. Ja, mooi. En mooi. Dan gewoon niet zo overdreven, maar gewoon lekker mooi. En dan mag je bij ons zeggen, bij het komen en gaan. Nou, hoe makkelijk is dat?
Ja, ja.
Dus, ja, kom vooral naar Drenthe is wel een beetje mijn passie.
Ja, maar jij gaat zelf niet op vakantie in Drenthe, hè? Want je woont gewoon in Drenthe, toch?
Ik woon in Drenthe, maar ik ga wel heel vaak recreëren in Drenthe.
Oh ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, lekker wandelen. En, ja, okay. Er is heel veel in Drenthe, hè?
Er is heel veel in Drenthe. En ik ben een Drenthe en ik ontdek nog altijd nieuwe dingen. Ook al heb ik jarenlang ook de trektocht voor RTV Drenthe geloofd, maar ik ontdek nog altijd nieuwe dingen. Ja, Martin Vuller. Jij misschien denk ik ook wel, hè? Ontdekt ook nog van alles. Wat is jouw missie als directeur?
Nou, we hebben denk ik al echt heel veel weggezet. Dus voor mij is deels, ik ga niet komen met nieuwe slogans of nieuwe huisstijlen, wat je soms nieuwe directeuren ziet doen. Dat ga ik natuurlijk allemaal doorzetten.
Want je was er immers zelf bij betrokken.
Ja.
Goed bedacht, toch?
Grondleggen van. Dus ik ga natuurlijk niet mijn eigen werk afkraken. En van ons team, we hebben echt een fantastisch team achter ons staan. Vooral die waarde van recreatie en toerisme. We hebben heel lang de focus gehad op die economische waarde. Onze sector is heel erg belang voor de economie van Drenthe. Maar daar zit eigenlijk ook nog een waarde bovenop. Hè. Ik had het al even over je kunnen opladen.
Mm-hmm.
Ja, dat doet heel veel met mensen. Dat hebben we ook heel erg nodig. En misschien in zo'n tijd als deze wel het allermeest. Waarbij er van alles op ons afkomt. En dan even weer kunnen opladen. Even geluksmomentjes met familie. Of even kunnen verwonderen bij muziek, bij cultuur. Er zijn zoveel aspecten.
Ontstressen. Ja, onthaasten.
Het geeft ons even weer dat dopamine wat door ons lijf stroomt. En dat hebben we met elkaar nodig. Die waarde is echt belangrijk.
Goed. We gaan zo meteen verder praten. Ook kijkend naar de komende meivakantie. Want hoe is het gevoel over de komende meivakantie in Drenthe? Is de stemming een beetje goed?
Nou, de bezetting bij ondernemers lijkt wel vergelijkbaar. Maar er zijn wel ook heel veel zorgen bij ondernemers. Hè, dat,
BTW?
Ja, BTW, absoluut. Ja. Dus hogere lasten. Ondernemers, een deel rekent dat helemaal door. Maar een deel die pakt ook zelf een stukje daarvan. Dus die hebben de prijzen wat verlaagd.
Om zichzelf niet uit de markt te prijzen.
Ja, en dus pakken daar zelf. En de marges zijn niet ongelooflijk groot in de sector. Dus daar zitten ook wel flinke zorgen bij ondernemers.
Oké, goed. We praten straks verder. Maar eerst even naar Groningen Airport Eelde, waar ook de nodige zorgen zijn, maar ook de nodige kansen. Meltje de Groot, we hadden het er net al over. Over dat ambitieuze plan waar de aandeelhouders 46 miljoen voor de komende 10 jaar voor op tafel hebben gelegd. Maar waarbij dan de criticasters in de politiek zeggen van, zie je nou wel, het aantal passagiers loopt alleen maar terug. Hoezo moeten we naar 350.000 passagiers? Gaan we nooit een keer halen?
Er zijn er wel heel weinig, gelukkig. Maar goed, ik ben met je eens, dat blijft natuurlijk altijd. En luchthavens liggen altijd onder een vergrootglas.
Ja.
Dat zie je eigenlijk bij alle luchthavens wel.
En er wordt altijd geklaagd, want er moet er altijd maar geld bij stoppen. En waarom eigenlijk?
Maar het is wel mooi, want waar we het net over hadden, die BTW-verhoging, die je ziet, die dus nu op de horeca-ondernemers ook.
Recreatieondernemers ook neerslaat.
Dat is precies hetzelfde. Wij moeten dus nu op dit moment, vanwege die hoge vliegbelasting, moeten wij dus kortingen gaan geven aan luchtvaartmaatschappijen.
Ja, want leg even uit. Wij hebben te maken, of althans ons land, met het probleem van de vliegtaks.
Nou, wij zijn in Nederland heel duur. Als je het vergelijkt met omringende landen, en dat gaat over alles. Het gaat over arbeidskosten, gaat over accijnsen, gaat over alle kosten die ondernemers moeten dragen. Daar wordt al langer natuurlijk over geklaagd. Daar verandert weinig aan, moet ik eerlijk zeggen. De regelgeving neemt wel toe, maar de kosten blijven ook stijgen. Dus dat vind ik toch wel zorgelijk.
Maar die vliegbelasting gaat toch per 1 januari 2027?
Nee. Daarnaast, die vliegbelasting is er al jaren.
Ja.
Die was oorspronkelijk bedoeld om terug te sluizen naar de sector voor de verduurzaming. Dat is niet gebeurd. Het is gewoon in de staatskas gekomen. En het is nu een soort onderdeel van de begroting van het ministerie van Financiën. Dat krijgen we ook niet meer terug.
En maar er komt zelfs een plus op, hè?
En er komt zelfs bij 1 januari 27 wordt de lange afstandstaks ingevoerd. En dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die willen vliegen vanaf Groningen naar Turkije, wat wij regelmatig aanbieden, die vliegbelasting nog verder omhoog gaat, naar 45 euro. Hij is nu 30 euro. En dat is 8 keer zo hoog als het gemiddelde in de hele Europa.
Mm-hmm.
En dat betekent dus, en vooral als je kijkt naar landen als Duitsland, want daar zitten wij natuurlijk vlakbij, dan zie je dat die vliegbelasting daar veel lager is en dat ze daar hebben aangekondigd die verder te verlagen.
Ja, dus bij ons een omgekeerde beweging.
Ja, Dus Corendon bijvoorbeeld, maakt flink reclame voor Duitse luchthavens. Terwijl ze hier op onze luchthaven ook vluchten aanbieden. Maar dat heeft gewoon, is ook een statement richting de overheid. Let nou op, je laat dus mensen uit deze grensregio, een regio die al relatief slecht bereikbaar is, die laat je naar het buitenland gaan, waardoor je eigenlijk, laten we zeggen, de haalbaarheid van zo'n luchthaven in stand houden. Dat wordt daar moeilijker van. Mm-hmm. Dus laat ik zo zeggen, wij hebben echt wel veel last van die vliegbelasting. En die proberen we zoveel mogelijk in onderhandelingen met de airlines een soort stukje terug te geven.
Ja, maar dat betekent dat jullie erop in moeten leven. Want jullie, het kost jullie dan weer geld. Ja,
dat is ook zomaar, Giet. Dus
maar dat is dan om ze te behouden
precies,
voor jullie luchthaven.
Omdat we het belangrijk vinden dat mensen vanuit de eigen regio op vakantie kunnen. Want het is natuurlijk toch absurd dat wij met z'n allen uit Noord-Nederland of naar Duitsland gaan om daar op vakantie te gaan. Dan heb je toch niet meer over een verstandige klimaatafweging. Dan leeg je dat toch ook eigenlijk voor Noord-Nederland ook heel weinig op. Dat is toch heel erg zonde.
Is dat ook de reden dan dat jullie Kos en Mallorca bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt?
Dat is mede de reden waarom dat is gebeurd, ja. Daarnaast natuurlijk de hogere kosten, wat ik net al zei, spelen ook een rol. Nou, dat heeft iedere ondernemer ook in de grensstreek heel veel last van. Maar die vliegbelasting, dat is echt wel een belangrijke reden.
Dus stevige lobby in
Den
Haag.
Stevige lobby, ja, dat doen we ook.
Ja,
absoluut.
Maar heb je één idee hoe dat uitpakt?
Wij zijn niet de enige overigens. Maar Giet, afgelopen week heeft de KLM een heel groot statement uitgegeven over die vliegbelasting. En eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen zeggen hetzelfde. We prijzen onszelf uit de markt. En de KLM is natuurlijk een hele belangrijke hub. Belangrijke voor Noord-Nederland. Voor Nederland. Belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland. En je ziet dus dat er andere, dat er dus passagiers daarvan via andere hubs gaan vliegen. Ja, en is dat de bedoeling? Als je dat bewust de bedoeling vindt, maar dan moet je daar politiek ook een statement over maken. Maar dat is het niet. Het is gewoon, ja, ik vind het gewoon een ordinaire belastingmaatregel.
Oké.
En hij zou in ieder geval voor Groningen moeten worden afgeschaft. En dat kan ook volgens de Europese regels.
Ja, dus. Maar door dit soort zaken ga je dus die ambitie van die 350.000 passagiers maar heel moeilijk halen. Want op het moment dat er charters verdwijnen er passagiers. En dus komt die doelstelling van 2033 met 350.000 passagiers steeds verder buiten bereik te liggen.
Nou, dat ben
en dan
ik
zeg jij
eens.
Van, daar moet je niet zo op focussen.
Nee, ik vind dat is 2033. Hè? Dus we zeggen niet dat het een rechte lijn is naar boven. Dat
ja, maar het is nu alleen maar een lijn naar beneden. Dat is een soort glijvlucht.
Ja, we hebben nog heel veel last gehad van de COVID. Mm. Je ziet ook, er zijn 80% van alle luchthavens in Europa zitten in dezelfde schuitje als wij zitten.
Okay.
Die komen veel later uit zo'n crisis dan de grotere luchthavens, waar weer heel snel alles opstart.
Okay.
Dus ik maak me er niet zoveel zorgen om. Waar ik me zorgen om maak, is die, als die vliegbelasting niet wordt gecompenseerd of er afgaat voor Groningen Airport Eelde, dan is er wel serieus een structureel probleem.
Ja.
En daar moeten we ons allemaal hier in Noord-Nederland zorgen over maken. En niet dus alleen over die vliegbelasting, maar over al die hoge kosten. Ook die BTW die nu extra is gegeven.
Oké, maar ik wil nog even naar een ander ding. Want we hebben Lelystad dan ook gezien, dat komt er dan ook bij. Maar je zei, ik wil het niet alleen maar over de bedreigingen hebben, er zijn ook kansen. Defensie is zo'n kans.
Ja, Defensie. Absoluut. Nou ja, het is een kans, maar het is natuurlijk ontstaan vanuit de bedreiging dat we onszelf toch beter moeten gaan beschermen.
Ja.
Dat gaat niet meer veranderen.
Maar die bedreiging zorgt voor jullie dat er een klant extra bij komt die vaker gebruik wil gaan maken van Groningen Airport Eelde voor militaire transporten.
Voor allemaal dingen die te maken hebben. Hè. Dus het is voor de hele economie is het een boost. Ik hoorde dat er in Enschede nu een rakettenfabriek weer wordt gebouwd. Nou, dat soort dingen hebben we tot kort nooit gehad hier in Nederland weer. Vroeger wel, maar de laatste jaren niet meer.
Maar nu even naar Eelde.
Maar voor Eelde is het interessant, voor andere luchthavens ook. Want ze gaan, en dat geeft tegelijkertijd aan dat de schaarste nog groter wordt aan capaciteit. Want luchthavens moeten ook hun capaciteit gaan delen met Defensie. En voor ons, wij hebben nog capaciteit, is dat goed nieuws. Want zij kunnen gebruik maken van onze start- en landingscapaciteit, maar ook van de mensen. Wij hebben een heel team mensen die capabel is om ook die vliegtuigen af te handelen.
Mm-hmm.
Dus daar zijn we over in gesprek met Defensie. Zijn andere luchthavens ook in gesprek over met Defensie. En dat is ook vanuit de maatschappelijke rol, en dat wil ik toch nog even benoemen, is dat heel belangrijk en willen we daar graag een bijdrage aan geven.
En is dan ook er een soort limiet aan het aantal militaire vluchten wat je mag hebben of niet? Want even voor de duidelijkheid, dan hebben we het echt niet over F-35's, hè?
Nee.
Die gaan hier echt niet komen, want er zijn steeds geluiden van mensen. Er komen wel F-35 soorten op luchthaveneelden. Dat is pertinent niet aan de orde.
Op dit moment is het niet toegestaan om binnen onze vergunning F-35's te...
Nee, op dit moment. Maar dit is weer zo'n opening van op dit moment is het niet toegestaan. Ga je eraan werken dat het wel is toegestaan?
Nou, ik ga er niet aan werken, maar ik zeg niet dat Europa, de NAVO en ook de Nederlandse Defensie niet straks meer behoefte heeft om ook te oefenen op andere vliegvelden dan alleen...
Dus je sluit het niet uit in de toekomst?
Ik sluit niks uit in de toekomst.
Oké, maar op dit moment is het dus niet mogelijk.
Maar het is zeker niet iets wat we morgen gaan zien. Absoluut niet.
De provincie Drenthe wil het ook helemaal niet.
Ik weet niet al. Aan de andere kant, ze hebben laatst op Schiphol zijn ze geweest met jachtvliegtuigen. Daar is het ook niet toegestaan. Hebben ze anderhalf jaar proces gehad om vergunningen daarvoor te krijgen. Anderhalf jaar. Nou ja, weet je, als je toch af en toe naar Schiphol moet om te trainen en te oefenen voor het geval dat het echt nodig is, dan is dat wel een lange periode. Dus je moet er wel goed over nadenken of je die tijd wel hebt met alle onrust in de wereld. Okay, dus het zijn allemaal keuzes. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat gaat als er iets zou gebeuren op Groningen, maar dan geldt het ook voor andere luchthavens in Nederland, die nu ook geen vergunning daarvoor hebben, dan zal dat heel mondjesmaat zijn en hooguit een keer oefenen hoe dat dan werkt. Dus ja, ik moet zeggen dat ik vind het draagvlak voor Defensie is in Nederland best groot. Gezien alle.
En jij bent er wel blij mee als klant?
Nou, wij zijn niet per se voor F-35's, maar wij zijn wel...
Maar ik bedoel dan meer voor de militaire vluchten.
Ja, maar wij zien kansen voor het laten trainen, oefenen, maar ook voor onderhoudsmogelijkheden dat Defensie ook vliegtuigen kan onderhouden bij ons. En transport van mensen, ook uit Noord-Nederland. Vanuit Havelte bijvoorbeeld, naar een plek waar ze heen moeten. En nu gebeurt dat veel vanaf Eindhoven. Mm. Het lijkt mij heel wijs, en de Defensie is wijs, om daar ook eens naar te kijken of dat in ieder geval dichterbij kan.
Over kansen gesproken, jij wou het ook nog graag even over de campus hebben en opleidingen die erbij komen. Want Groningen Airport Eelde ontpopt zich ook steeds meer als een soort airport campus. Opleidingen die te maken hebben met de luchtvaart.
Ja.
Maar die ook te maken hebben met sleutelen, monteurs. Want je had het er net ook al over als het gaat om Defensie. Ja. Ook nog luchtverkeersleiding. Wat gaat er komen? Want jullie gaan nieuwe opleidingen starten.
Ja, we hebben dus de KLM Flight Academy zit bij ons. Noorderpoort zit bij ons met luchtvaartdienstverlening.
Ja.
En die starten ook in september met een droneopleiding.
Voor dronepiloot.
Ja, voor dronepiloten. Ja. Ook heel wenselijk bij Defensie trouwens, begreep ik. Er komt vanaf september een opleiding voor vliegtuigmonteurs. Daar is een ontzettend tekort aan in Nederland, maar ook in de hele wereld. Vergrijzing. Het is heel lastig, überhaupt in alle sectoren, maar hier ook om mensen te krijgen. Daarvoor zijn wij gaan wij starten met een opleiding voor MBO 4 techniekstudenten. Die willen we dan graag vragen om te solliciteren. Dan kunnen ze 2 dagen in de week naar school om certificaten te halen die daarvoor nodig zijn voor het officieel vliegtuigmonteur worden. En ze gaan 3 dagen in de week aan het werk bij ons op luchthaven.
Ja. En sleutelen aan vliegtuigen.
Ja, en dat is mooi, want er is op dit moment heel veel vraag naar. Ook op Groningen Airport Eelde, maar ook in de rest van het land. En ook bij Defensie in Leeuwarden hebben ze enorme
vraag. En wat voor vliegtuigen zijn dat dan?
Dat zijn, zoals ze noemen, fixed wing. Dus dat zijn vliegtuigen met vaste vleugels, dus geen helikopters. Die opleiding komt bij ons op Groningen Airport Eelde. En dan kunnen dus ook mensen uit het Nederland, die hier geboren en getogen zijn, opgeleid worden in Noord-Nederland en aan het werk in Noord-Nederland. Okay. En dat is denk ik heel belangrijk.
Want dan behoud je ze voor de regio.
Ja, dan behoud je ze voor de regio.
Ja.
Want als ze in de luchtvaart willen werken nu, dan zullen ze ook vaak gewoon naar het westen moeten gaan. En het gaat in combinatie met een bedrijf dat heet Necamco. Mm-hmm. Die gaat zich hier vestigen. Die heeft een vergunning gekregen voor het ontmantelen van vliegtuigen. Daar heb ik het ook al eens eerder over gehad.
En ze moeten ze toch in elkaar zetten?
Ja, maar ook eerst uit elkaar halen.
Ja.
En die vliegtuigen, dat ontmantelingsvergunning, dat is, doen we ook samen met bedrijfsleger in Nederland. Bijvoorbeeld gesprekken over met Ombrin. Dat is een groot verwerkingsbedrijf om dat heel circulair te gaan doen. En opnieuw is een ander bedrijf die echt bezig is. Die doet het met treinstellen, maar dat kan ook met vliegtuigen. Dus er zit heel veel omheen in de samenwerking, ook met bedrijfsleven en onderwijs. En dat is ongelooflijk leuk. En dat zie je ook terug toch in.
En daar word jij heel blij van. Ja. Omdat je namelijk alleen maar kunt jeremiëren over de cijfers en de passagiersaantallen niet gehaald worden. Maar dit zijn volgens jou dan weer zaken die goed zijn voor Noord-Nederland.
Ja, dus voor onze maatschappelijke rol. Hè? Ja. Want dan, mind you, als Groningen Airport Eelde niet zou zijn, zou die hele campus er ook niet zijn.
Nee.
Dus dat zijn zaken die heel belangrijk zijn. En ik geloof echt, Margriet, in dat luchthavens niet profitcenters zijn. Maar dat het echt maatschappelijke infrastructuur is. Datzelfde bij het spoor, datzelfde bij de weg. Dat zijn dat het verbreidbaar houden en verbinden van een regio is ontzettend belangrijk. En dat is op de grond, via de weg en het spoor en in de lucht, via de vliegvelden.
En dan is nog even tot slot, want we zijn lang weer door de tijd heen. Dan is er ook nog een groot plan Bravo, bedrijventerrein met luchtvaart gebonden bedrijvigheid. Ja. Is dat dan ook iets waarvoor Groningen en Airport Eelde dat dan money in the bank is? Dat levert geld op, of niet?
Ja, het levert geld op. Het is een lang proces waar we samen met...
Maar er wordt al jaren over gesproken. Ja, en eindelijk is nu dan de procedure begonnen.
De procedure is begonnen. We hebben de aanvraag ingediend, dan, zoals we noemen, bij de gemeente Tien Aarlo. Provincie Drenthe is daar erg helpvol bij om te helpen. Ook met zijn denkkracht, om het zo te zeggen.
Maar er is ook 6,5 miljoen voor losgekomen, toch? Of
ja,
niet?
Voor de ontsluiting van de weg naar dat terrein. Dat is vanuit het Rijk. Is dat vanuit de Meertgelden.
En wanneer ligt het, hoor?
Nou, ik hoop dat als het proces goed doorlopen wordt... Dat
het is 14 hectare ongeveer, het gebied.
Dat we eind 28, dat we dan een onherroepelijk vergunning hebben... om daar te mogen bouwen.
Ja, en zijn bedrijven geïnteresseerd? En waar moet ik dan aan denken?
Ja, er zijn meerdere bedrijven. Ik noemde net al, Defensie zou daar prima kunnen zitten. Het bedrijf Necampco heeft voornemen om daar twee hallen neer te zetten... voor vliegtuigonderhoud.
Ja,
voor,
okay.
Ja, dat noemen ze 737-achtige vliegtuigen. En we zijn in gesprek met een bedrijf dat waterstofvliegtuigen gaat maken. Fokker Next Gen heet dat. Hmm. En die hebben een heel groot stuk nodig. Dus daar komt een vervolg
op. Nee, want anders heb je straks een bedrijventerrein liggen. Wat maar wachten, maar wachten, maar wachten op klandizie. Nee, daar heb je dan ook weer niks aan.
Nee, maar weet je wat het is, Margriet? Je moet in die procedures duren allemaal heel lang. Zo'n vergunning voor ontmantelen heeft ook 3 jaar geduurd. Mm. He, dat is denk ik, iedereen heeft daar last van. Maar het gaat wel heel veel opleveren. Want de bedrijven die zich daar gaan vestigen, die gaan ook vliegen. En wij zijn eigenlijk de enige luchthaven nog in Nederland waar nog ruimte is eigenlijk.
Okay. 2028 zei je, gaat het beginnen of staat het er dan?
Ik denk dat in 27 de procedure loopt bij de Raad van State. Want het gaat er overal. En in 28 kunnen bedrijven vergunning gaan aanvragen en gaan bouwen. Dus dat betekent niet gelijk dat er 1 januari 28, want ga je me vast voor uitnodigen dan, dat er dan weer al wat staat.
Ik wou naar het bruggetje toe. Ben jij er dan nog?
Oh! Nou, we hadden afgelopen week een opening van het seizoen. Drank je even om ook ons 95-jarig bestaan te vieren met de collega's.
Oh, toch wel, hè?
En toen zeiden ze tegen mij, nou, ben je er nou nog komende 5? Blijf je alsjeblieft nog 5 jaar? En was het leuk om te horen, moet ik zeggen. Vond ik echt,
kan wel qua leeftijd, want we zijn even oud.
Ja, maar Giet.
Ja.
Ja, tuurlijk. Je kan alles wat je wil en wat je fysiek en je gezondheid je toelaat.
Ja. Dus met 100 jaar Groningen Airport Eelde ben jij er nog?
Nou, absoluut.
Ja. Absoluut. Ja. Ja, als directeur van de luchthaven.
Als het goed met me gaat en het me gegund is, dan ben ik er zeker. Ik vind het een ontzettend leuke baan, wat ik al zei. En ik voel heel erg draagvlak vanuit omgeving. En dat is niet alleen de overheden die aandeelhouder bij ons zijn, maar ook het bedrijfsleven.
Goed. Meltje de Groot, aangezien je er toch nog blijft totdat 100 jaar bestaat, gaan we je vast weer vaker terugzien hier in Cassata. Succes met alles wat je nog gaat doen. En
zeker.
Hou het vliegveld hoog.
Goed, doen we. Dank je.
Oké, dank je wel. Het was Train met een nummer uit 2010, lang geleden alweer. Hey Soul Sister. Ja, we gaan het eens hebben over de staat van het onderwijs, wat deze week is gepresenteerd. Want daaruit blijkt dat waar je wiegje staat, dat bepaalt nog altijd je kans in het onderwijs. Want woon je bijvoorbeeld in de noordelijke plattelandsregio, dan kan het zomaar zijn dat je schooladvies lager is dan wat je zou kunnen. Dat wordt vaak niet naar boven bijgesteld, terwijl dat in de Randstad en de grote steden juist veel vaker gebeurt. Nou, hoe dat kan, daar praat ik straks over met onderwijsprofessor Anneke Timmermans van de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom alvast.
Dank
je wel. Denk ik meteen, doen wij onze kinderen tekort, Anneke?
Nou, wellicht wel.
Wellicht wel.
Ja. Het is moeilijk te verantwoorden dat kinderen met dezelfde capaciteit in Amsterdam of Rotterdam of andere grote steden toch hogere schooladviezen krijgen, vaak ook bijgesteld worden dan kinderen met dezelfde capaciteiten hier in de regio Groningen, Friesland.
Ja, ja. En daar gaan we zo meteen over praten, hoe dat dan kan. Waar komt dat door? En het is eigenlijk ook niet helemaal nieuw, want het wordt deze week weer helemaal nieuw gepresenteerd. Maar dit probleem speelt al jaren. En elk jaar of elk moment praten we er dan weer over en zeggen we van, eigenlijk moet het anders, maar het gebeurt maar niet. Hoe dat nou kan, daar praten we zo meteen over, Anneke Timmermans. Want eerst gaan we even naar de speciale tafelgast van vandaag. En dat is de nieuwe directeur van Marketing Drenthe, Yvonne Cornax, die eigenlijk al dik 13 jaar bij die organisatie werkt. En nu gewoon de scepter zwaait over 12 andere medewerkers, zeg ik dan, als team. En daar glunt ze helemaal bij. Ja, is toch wel mooi, hè? Want je bent net 50 geworden, per 1 mei directeur. Ja, dat is gewoon de tweede helft van je leven en dan weer nieuwe kansen, of niet?
Ja, zeker. Heerlijk. Ja, ik glun er inderdaad over. Dat hoor ik van meer mensen. Maar wat heel fijn is om te merken is dat en vanuit de sector ik hele positieve reacties krijg, maar vooral ook vanuit ons team. Dus we hebben.
Zijn blij met jou.
Ja,
ja. Nou,
we zijn ook blij
om te horen
als team met hoe we het een en ander hebben weggezet. Dus dat werkt echt heerlijk.
Ja. Wie is Yvonne Cornax eigenlijk? Even een klein inkijkje in je persoonlijke leven.
Ik ben geboren Groningse. Ik ben opgegroeid in Hardenberg. Dus ik zeg ook wel eens, ik ben een beetje van de Neder-Saxe regio. Voor toerisme.
En je woont nu in Pijzen. Dus je hebt alles aangeraakt. Overijssel, Drenthe en Groningen.
Ja, precies. En het is ook fijn om af en toe even een beetje de buiten te stappen. Hè. Dus mijn studie heb ik gedaan in Breda en Wageningen.
Toeristische opleiding, hè?
Ja, dus de recreatietoerisme is wel echt de rode draad in mijn carrière. Dus dat doe ik met heel veel passie. En ik woon ook echt heerlijk in Pijzen, dus dat is ook heel fijn.
En woon je daar nog met iemand, met een gezin?
Ik heb twee hele mooie kinderen. Dus de jongste is een geboren Drent en de oudste die is geboren in de stad Groningen.
Hoe oud zijn ze?
De oudste is 19 en de jongste is 15, bijna 16.
Oh, maar die wonen dan gewoon thuis.
Ja, heerlijk.
Ja.
Zeker.
Maar je bent al vroeg begonnen, hè, met recreatietoerisme, want jouw eerste vakantiebaantje was.
Ja, op een camping.
Op de camping.
Ja, in Hardenberg destijds. Ja, dus die Vechtdal campings die staan er ook allemaal heel goed voor. En dus die daar is voor mij het een en het ander gekneed.
Ja,
zeker.
Want waardoor komt die voorliefde van jou voor recreatie en toerisme? Ja, was je zelf ook vroeger zo'n kampeermeisje of wat dan ook?
Nou, eigenlijk is het wel een mooie link ook met het onderwijs. Want ik heb VWO gedaan en ik kon eigenlijk gewoon domweg niet kiezen. Ik vond echt heel veel vakken leuk. Dus de talen vond ik interessant. Economie vond ik interessant. Maar ik had ook natuurkunde, wiskunde B. Nou, mijn docent natuurkunde was bijvoorbeeld zo'n man die zei, meisjes kunnen geen natuurkunde.
Oh jeetje.
Ja, dat triggerde bij mij natuurlijk. Dus ik dacht, ja, dat kan ik zeker wel. Dus ik heb heel fanatiek in 9 vakken eindexamen gedaan. En toen moest ik een keuze maken. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Dat werk op de camping was heel leuk, maar je wil ook graag doorstuderen. Dus ik wilde vooral al die verschillende facetten in de studie kunnen vatten. Dus mijn docent Nederlands die zei, ga Nederlands studeren. Mijn docent Economie, ga Economie. Technische natuurkunde kwam voorbij. Maar ik dacht, ja, alles moet eigenlijk in dat pakketje kunnen passen. En ja, het allerliefste maak ik mensen blij. En dat is wat onze sector doet.
Ja, want toerisme en recreatie heeft ook alles weer met economie te maken.
Ja.
En ook met natuur.
Ja, en gasvrijheid.
En gasvrijheid.
Moet je gelukkig maken. Dus ja, alles ja, komt samen.
En taal gebruiken, want je moet namelijk wel goede campagnes kunnen voeren.
Ja, mijn collega's lachen mij ook altijd uit, omdat ik heel vaak het heb over fingerspitzengevoel.
Ja.
Ja, en Drents vind ik natuurlijk ook fantastisch. Dus ja, dat alles komt in mijn vakgebied.
Oké, okay, en zo is het gekomen dat je al meer dan 25 jaar werkzaam bent in de recreatie- en toerismesector.
Ja.
Met veel plezier.
Overal een beetje wat van mag vinden. Ja, ja. Dat is ook fijn.
En dan kom je uiteindelijk in Drenthe terecht. Je woont er, maar je werkt er nu ook. Met als doel de provincie Drenthe goed in de markt te zetten. Vorig jaar waren 7,7 miljoen overnachtingen veroorzaakt. Of dankzij 2,2 miljoen gasten. En de omzet is zo'n beetje 2,3 miljard, geloof ik, voor Drenthe.
Als ja, ik vind het nu lastig even om weer opnieuw naar de bestedingscijfers te kijken. Want er loopt net een nieuw onderzoek naar inkomen toerisme, landelijk onderzoek.
Ja.
Om ook echt even goed de bestedingscijfers van onze oosterburen te kunnen duiden. Dus de bestedingscijfers, daar kijken we ergens in de loop van het jaar nog.
Want als ik het dan heb over die dik 2 miljard, dan hebben we het over besteding.
Er is nog meer, hè. Want we kijken vooral dan naar het toeristisch deel. Maar er komt er ook nog een deel overheen vanuit dagrecreatie. Dus dat is ook groot.
En ja.
Wij Drenthe zelf gaan ook graag in Drenthe recreëren. Dus er komt nog wel weer wat bovenop.
Maar ik kan wel zeggen, er gaat nogal wat geld in om.
Zeker.
En hoeveel mensen werken in de recreatiesector? 16.000 of zo?
Dat durf ik uit mijn hoofd zo gauw niet te zeggen.
Ik heb het ergens uitgeprint, ga ik zo meteen opzoeken. Komen we in uur 2 zo meteen na 1 uur op terug. Want dan ga ik uitgebreid verder met jou praten over het toerisme en recreatie. En zijn we niet klaar met de groei ervan? Hebben we niet genoeg? Moet het nog anders? En staan er nog wat wensen op het lijstje als het gaat om aanbod? Moet er in Drenthe nog iets bij komen? Want er zou een Puy du Fou historisch park bij Meppel komen. Uiteindelijk heeft dat concern er een streep doorgezet. Zijn ze uitgeweken volgens mij naar Engeland. Daar is het neergedaald en krijgen wij nu niks. En men vond bij de provincie wel dat we wel iets konden gebruiken. Of dat nog steeds zo is, gaan we na 1 uur over praten. Maar eerst heel wat anders over het schooladvies. Het schoolniveau wat wij in het noorden en oosten doen, dat kan eigenlijk wel wat hoger. Anneke Timmermans, wat is er nou precies aan de hand als het gaat om schooladviezen in de plattelandsregio's?
Wat we in het noorden en oosten van het land zien, is dat de initiële schooladviezen die leerlingen zo rond januari, februari van de leerkrachtgroep 8 krijgen, dat die wat behoudend zijn.
Ja.
En dat als leerlingen dan daarna een eind- of een doorstroomtoets maken, voorheen de eindtoets, dat daar toch relatief vaak een hoger toetsadvies uitkomt, dat de school moet heroverwegen. Dat betekent dat ze moeten gaan nadenken met, kan het advies dan toch eigenlijk
gezien de toets, hoger? Kan het kind beter, hoger, hoger onderwijs doen?
De toets laat eigenlijk zien dat er wellicht meer in zit. En de school moet dat gaan wikken en wegen. En dat kan uiteindelijk dan leiden tot een bijstelling naar boven. En dan wordt het oorspronkelijke advies wordt bijgesteld. En ook dat zien we hier in de regio. En dan praat ik eigenlijk over Friesland, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel. Ook stukken van Zeeland.
Uh-huh.
Zien we dat wat minder gebeurt.
Ja, ja, ik geloof 88% in de Randstad en 68% als het gaat om de plattelandsregio's, waaronder dus in Drenthe. En dan vraag je af, hoe kan dat dan?
Ja, dat is een moeilijke vraag.
Hebben we te weinig ambitie? Hebben de docenten te weinig vertrouwen in dat een kind toch iets kan wat hij zelf of zij zelf niet in dat kind zag? Hoe kan het?
Nou, we hebben een aantal aanwijzingen. En hele harde uitspraken kunnen we daar eigenlijk nog niet over doen. Maar een deel zit vermoedelijk in de ambitie. Het Trendbureau Drenthe heeft dat een paar jaar geleden ook heel mooi uitgezocht, ook voor deze regio. Waarbij ze eigenlijk laten zien dat scholen hier in de regio, maar we weten dat ook in Friesland en Groningen, eigenlijk al een beetje voortborduren op de schoolkeuze naar het voortgezet onderwijs toe. En in de meer plattelandsgebieden zijn er minder scholen voor voortgezet onderwijs. En de scholen voor HAVO en VWO soms ook echt heel ver weg.
Uh-huh.
En dan moet je denken aan 1/2 uur, 3 kwartier fietsen of met de bus. En het gevolg daarvan is dat we in plattelandsregio's veel dubbele schooladviezen krijgen zien. En dat in steden, bijvoorbeeld waar een gymnasium is, zoals hier om de hoek, dat we daar bijvoorbeeld veel enkelvoudige VWO-adviezen zien.
Uh-huh.
Dus het is misschien wel ook dat juist in stedelijke
gebieden,
maar
dat is dubbelvoudig, dus dan HAVO,
VWO. Ja.
Ja, ja, ja. Maar de aanwezigheid van verschillende types vervolgonderwijs, het ontbreken daarvan, kan dus een reden zijn om dan wat lager
advies te houden.
Ja, we zien bijvoorbeeld hier in de plattelandsgebieden veel vaker een HAVO-VWO-advies, waar leerlingen in de stad dan een VWO-advies zouden krijgen, omdat ze dan naar een gymnasium zouden kunnen.
Ja, ja.
Ze zit eigenlijk al een voorschot nemen op school.
Ja, maar dat is niet het enige, hè? Want het heeft ook met de cultuur van ons te maken.
Ja. Dat denken we wel. In Friesland wordt hier al 15 jaar over gesproken. Daar zijn ze van mening dat dit ook komt door doe maar normaal, dan doen we al gek genoeg.
Ja, ja. En als je een dubbeltje bent, word je toch nooit een kwartje?
Nou, precies. En ik denk dat zorgt voor een soort behoudendheid bij leerkrachten zelf, als ze dat initiële schooladvies geven. En Trendbureau Drenthe heeft ook heel mooi laten zien dat datzelfde ook eigenlijk bij de ouders speelt.
Hmm.
Dat ouders met een TL-advies al heel gauw heel tevreden zijn.
Technische leerweg is
theoretische
dat,
leerweg.
Theoretische leerweg. Waar zeg ik weer verkeerd? Ja, want in mijn tijd heette dat allemaal anders. Ja. Maar is het erg?
Ja, dat denk ik wel. En het schooladvies, juist bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, waar je geplaatst wordt in een specifiek schooltype, en we hebben steeds minder brugklassen in Nederland, is ontzettend bepalend voor hoe leerlingen nou doorstromen. En als jij een HAVO-VWO-advies krijgt in plaats van een VWO-advies, of een HAVO-advies in plaats van een VWO-advies, dan kom je wel op de universiteit als je dat wil.
Maar je doet er veel langer over.
Je doet er veel langer over. Ja. Het vraagt veel meer doorzettingsvermogen. Zitten in een schooltype wat niet bij jou past, wat misschien wat te makkelijk is, zorgt ook voor verveling, is ook niet motiverend. Dus ik denk dat we echt talenten van leerlingen hier in de buurt onbenut laten.
Ja, ja. Maar dit is niet voor het eerst dat gezegd wordt, hè?
Nee.
Maar er wordt niks aan gedaan. En de inspectie zegt, we gaan er iets aan doen. En dan denk ik, ja, is dat jaren geleden ook al niet gezegd? Wat zeg jij dan, Anneke Timmermans? Als onderwijswetenschapper?
Ja, was het maar zo makkelijk.
Ja.
Je
kunt er niet zomaar een paar scholen bij kwakken en ook de mentaliteit van de mensen in het noorden een knopje omzetten.
Nee, nou precies. En juist ook hier in de regio, in Drenthe, en het Trendbureau Drenthe vraagt er ook met enige regelmaat echt wel veel aandacht voor. En in Friesland wordt er aandacht voor gevraagd, in Groningen wordt hierover gesproken. Dus in de regio is er wel heel veel bewustzijn. Onder de wethouders, onder burgemeesters, onder schoolleiders en bestuurders.
Maar
dus het bewustzijn is er wel, maar dat doet de truc niet.
Nee.
En scholen kan je, zoals je zegt, er niet bij toveren.
Nee.
Dus dat maakt het wel een hele lastige en hele taaie problematiek.
Ja, maar eigenlijk zou je toch tegen vooral die onderwijzers moeten zeggen, geef gewoon dat advies wat het kind verdient. Hè?
Ja, ja. Nou ja, en wat ik denk, waar ik denk dat een richting in zit waar we in zouden kunnen verkennen, is er zijn ook gemeenten, ook op het platteland, waar wel veel bijgesteld wordt. En Westerveld, hier niet zo heel ver vandaan, is een van die gemeenten. Okay. En niet dit jaar voor het eerst, maar eigenlijk al een aantal jaren.
Ja, er zijn dus wel een paar goede voorbeelden.
Er zijn hier, ook hier in de buurt zijn er goede voorbeelden, en die zijn er ook buiten de stad. En ik zou het nou zo mooi vinden als scholen, leerkrachten groep 8, interne begeleiders, kwaliteitscoördinatoren. Nou is niet alleen binnen hun schoolteam het gesprek aangaan over hoe waarderen we nou die eindtoets of die doorstroomtoets.
Maar ook met collega-scholen.
Maar juist met collega-scholen. Okay. En misschien juist wel met scholen in die gemeente waar het fantastisch gaat.
Ja. Dus meer in gesprek met elkaar als scholen onderling om toch het beste uit de leerlingen te halen voor die prachtige, kansrijke loopbaan in het vervolgonderwijs en later in de carrière. Zo vat ik het goed samen, toch?
Zeker.
Goed. Ja. Anneke Timmermans, we gaan kijken of men er wat van leert en er wat van opsteekt. Dank voor je komst hier naar Casata. Dit was het eerste uur, zometeen het vervolg. Blijf luisteren.
Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij